dan heb je er in ieder geval wel heel goed over nagedacht. Het is altijd wel een aanleiding om er zelf nog eens goed naar te kijken. En dan kan je aan het eind ook, als je denkt van nu is het klaar, dan kan je er ook helemaal achter staan. En dan kan je bij alles, stel je komt dan met een redacteur van een uitgever in gesprek en die zegt, goh, waarom heb je nou hiervoor gekozen? Dan kan je dat ook uitleggen. Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee en koffie.
En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk.
Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand, dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom bij Schrijfpraat. We zijn er weer met een nieuwe aflevering en vandaag gaan we het hebben over feedback. Over feedback geven, over feedback krijgen. En dat is denk ik voor heel veel schrijvers wel een onderwerp waar je mee te maken krijgt. Dus ik denk dat we daar best wel even over kunnen kletsen, Kim. Wat denk jij?
Ja, ik denk altijd zijn we niet binnen 5 minuten uitgepraat, maar dan zitten we altijd alweer op een half uur nog voordat we ver in de buurt van het einde zijn. Dus we kunnen vast wel heel veel over zeggen, ja.
Ja, precies. Want ik weet niet hoe het voor jullie zit, luisteraars. Ik weet ook niet hoe het voor jou zit, Kim, maar feedback krijgen vind ik... Ja, ik vind dat altijd heel dubbel, want... Aan de ene kant vind ik het soms lastig en aan de andere kant ben ik er ook altijd heel blij mee. En eigenlijk is het ook in die volgorde. Vaak vind ik het eerst lastig, denk, wat? En vervolgens denk ik, oh, maar wacht even. Misschien zit er toch wel iets in. Het is in ieder geval goed om er eens over na te denken. En uiteindelijk wordt iets er dan toch vaak wel weer beter van. Hoe zit jij daar?
Nou, dat ligt er ook een beetje aan of het gevraagd of ongevraagde feedback is, denk ik, of niet? Ja. Leg eens wat meer uit, wat vind je er precies lastig aan?
Nou ja, kijk, met schrijven vind ik dus bijvoorbeeld, dan lezen mensen voor het eerst het verhaal wat ik al door en door en door en uit en treuren ken. En dan komt er soms feedback waarvan ik denk, ja, maar dat zit natuurlijk zo. En dan denk ik dus eerst, maar later denk ik, oké, maar er is dus dan blijkbaar toch iets niet duidelijk.
Ja.
Dus ik heb het dan blijkbaar toch niet duidelijk omschreven. Ja, soms voelt het een beetje alsof je iets niet goed hebt gedaan of fout hebt gedaan. Zo is het ook. Als je erom vraagt, is het ook logisch dat je feedback krijgt en dat er dan dingen zijn die mensen anders zien dan jij ze ziet.
Ja, dat is interessant wat je zegt, want ik vind feedback bijna nooit vervelend om te krijgen, omdat ik het ook kan zien als dit is hoe iemand anders het ziet en niet per se de waarheid. Of het zegt ook niks over mijn manier van schrijven. Maar ik zit natuurlijk met 2 petten op, want ik doe voor mijn werk, geef ik feedback. Dus ik denk dat ik er ook wel goed over moet nadenken op wat voor manier ik doe. Maar het ligt aan heel veel aspecten, of het dus gevraagde feedback is of ongevraagd, of het onderbouwd is. Als iemand gewoon zegt, nou ik vind dit stom. Ja, dan kun je er niet zoveel mee. En dan kun je natuurlijk wel vragen waarom iemand het stom vindt. Maar soms komt er ook gewoon niet meer dan dat. En dan is het dus heel lastig om dan daar iets mee te kunnen of iets mee te willen. En ik kan dus ook heel erg van feedback als iemand het juist niet begrijpt. Maar ik weet als schrijver dat ik het later in mijn verhaal oplos. Dus ik geef wat informatie, maar die wordt nog niet helemaal volledig uitgelegd en de lezer zegt, hé, maar waarom doet deze persoon dat? Dan zit ik echt zo in mijn handjes te wrijven van, haha, yes, de lezer gaat precies erin mee hoe ik wil dat hij erin meegaat. Dus soms is het ook juist de bedoeling dat ze het op een bepaald moment in je boek verkeerd begrijpen, zolang ze het later dan maar wel, hopelijk wel begrijpen. Maar goed, daar heb je ook weinig controle over natuurlijk, over hoe iemand het opvat.
En ik ben het met je eens hoor. Ik ging eigenlijk al een beetje vanuit dat het onderbouwde feedback was. Want
inderdaad alleen iets zeggen van ik vind het niet echt leuk of het grijpt me niet, daar heb je niet zoveel aan. Dus ja, inderdaad, onderbouwde feedback. En het is altijd, bij mij is het altijd even een eerste reactie, zo'n allereerste gevoel dat ik denk, ah, waarom vinden ze het niet gewoon fantastisch?
Ja.
En dan, weet je, zodra ik erover na ga denken, dan denk ik, nee, natuurlijk, het is ook logisch. En inderdaad, wat jij zegt, het is natuurlijk niet zo bij feedback dat je alles maar over moet nemen en of aan moet nemen.
Nee. En ik, volgens mij hebben we het dan nu nog steeds over dus de feedback waar je zelf om vraagt, toch?
Ja.
Ja, en wat ik dus merk vanuit, ik zet even mijn pet op van de schrijfbegeleider. Wat ik merk, als iemand het manuscript naar me opstuurt, dat iedereen hoopt toch ook wel eigenlijk dat wonderkind te zijn die voor het eerst eigenlijk een boek schrijft. En dat het... Het is natuurlijk, je werkt er hard aan en je doet je best. En het is een boek wat waarschijnlijk al, of een verhaal dat al heel lang in je hoofd zat. En je zet het op papier en dan is de redacteur vaak de eerste die het te zien krijgt. Dus eigenlijk je eerste lezer. En dan hoop je eigenlijk dat die redacteur zegt, iets in jou hoopt dat die redacteur dan zegt, nou, niks meer aan doen. Ik ga nu de uitgever bellen, ik stuur het op. Ja, hier of daar, misschien even een kommetje anders, maar helemaal perfect. En dat is natuurlijk een heel mooie droom, maar het komt in de werkelijkheid niet zo heel veel voor. Mijn schoonmoeder die vergeleek het met, die is pianodocenten en die vergeleek het met dat iemand die bijvoorbeeld nog nooit pianoles heeft gehad of iemand die nog nooit zangles heeft gehad, zich bij het conservatorium meldt en daar auditie doet en dan hoopt, oh, ik ga nu doorbreken en nu iedereen hoort nu mijn stem en iedereen of mijn pianospel en iedereen wil dat dan nu horen en dat is gewoon... Eigenlijk in de praktijk gebeurt dat niet, omdat je kunt heel veel talent hebben vanuit jezelf. Dat bestaat wel, maar alsnog kun je dat zoveel meer verfijnen door een beetje je te verdiepen in hoe je de technieken toepast. Dus geen enkel boek, zelfs niet van een ervaren schrijver, van iemand die al 30 boeken geschreven heeft, is direct perfect. Dus, maar goed, als je dus feedback ontvangt voor de eerste keer, dan weet je dat allemaal niet. En dan hoop je gewoon dat je het horen krijgt van ja, dit is het helemaal. Niks meer gaan doen. Dus ik ben daar wel altijd voorzichtig mee. En dan heb je ook natuurlijk nog de niet-professionele feedback. Weet je, als je het aan je moeder laat lezen of aan de buurvrouw of je post, je hebt een Instagram-account geopend en je post daar iets en iemand die jou helemaal niet kent, die leest dat en die reageert daarop. En dat is ook weer op een andere manier te slikken, om het maar even zo te noemen. Want ik hoor van heel veel mensen dat familie eigenlijk altijd positief is. En altijd zegt, oh, het is zo mooi en het is zo prachtig. En dat is natuurlijk ontzettend fijn voor je zelfvertrouwen. Maar op een gegeven moment moet je misschien ook denken, is het wel representatief? Of is het wel neutraal genoeg? Want je moeder die wil je natuurlijk steunen en je buurvrouw die dol op jou is, die wil jou graag een hart onder de riem steken. Maar is het ook je lezer? En is het ook degene bij wie je het uiteindelijk terecht wil laten komen? Bijvoorbeeld de uitgever. Mm-hmm. Weet je, heeft die dezelfde mening? Dus dat is, vind ik ook al lastig.
Ja. Dat is ook lastig. Ja, ik zat nu even in mijn hoofd met feedback van proeflezers bijvoorbeeld. Want dat is...
Ja.
Ja, ik herken wat je zegt. Hè. In het begin is het lastiger ook nog qua feedback dan later. Omdat je in het proces van schrijven... Tenminste, ik heb heel erg geleerd dat je het boek wel zelf moet schrijven. Maar dat je het nooit helemaal alleen doet. Dat kan gewoon niet. Je hebt gewoon mensen nodig die er met een frisse blik naar kijken. En bij proeflezers vind ik het soms dan zo lastig dat als je het aan 4 mensen laat lezen, dat je 4 verschillende meningen krijgt. Soms. En dan denk ik ook wel eens, jeetje, ja. Maar het mooie daarvan vind ik dan dat het je wel aan het denken zet. Dus dat je altijd heel goed gaat kijken naar wat zegt iemand nou en wat wil ik daarmee. Dus dat je altijd een hele bewuste keuze maakt in ik doe er wel iets mee of ik doe er niet iets mee.
Ja.
En dan heeft het toch zin gehad, die feedback. Ook al doe je er niks mee, dan heb je er toch over nagedacht en bedacht, oké, nee, maar ik vind het toch beter zoals het nu is.
Ja. Ja, en onthoud dat je heel weinig controle hebt over hoe het opgevat wordt. Ik denk dat het eigenlijk een soort, een hele positieve uitkomst is als iedereen het anders opvat. Want dat is nou eenmaal zo. Het is pas een soort probleem, tussen aanhalingstekens, als jij iets op een bepaalde manier bedoeld hebt. Stel, er is een vrouw vermoord en jij vindt heel erg duidelijk dat jij hebt laten zien aan het eind dat de buurman het gedaan heeft. Maar jouw 8 proeflezers hebben het allemaal niet zo begrepen. Die hebben allemaal niet door dat hij de moordenaar is. Ja, dan heb je iets verkeerd gedaan. Dan kun je daar niet onderuit dat je misschien dit iets duidelijker moet vertellen of wat dan ook. Maar dan heeft... Dus als ze allemaal dezelfde mening hebben, dan kun je ook bij jezelf nagaan van oké, maar is dat wat ik wil? En is het, hebben ze de boodschap eruit gehaald die ik hoop dat ze eruit halen? En dan heb je ook nog eens binnen proeflezers heel verschillende soorten. Want het woord zegt het eigenlijk al. Het zijn mensen die heel graag lezen. En sommigen die lezen een boek per dag zo ongeveer. En die lezen dat echt voor hun eigen lol. En die zullen aan het eind zeggen, ja, leuk boek. En je hebt ook proeflezers ertussen, en daar heb je dan heel erg geluk mee, die ook jou op foutjes wijzen of op plot loshangende draadjes in het plot. En dat hoop je natuurlijk, dat ze je ook inhoudelijk helpen. Maar daar zou ik zeker niet altijd vanuit gaan, vooral omdat proeflezers ook vaak vrijwilligerswerk is. Werk jij veel met proeflezers? Of heb jij, je hebt natuurlijk ook je schrijfclubje, dan lezen jullie ook elkaars werk.
Ja, maar dan zijn het vaak kleine stukjes. Maar ik heb bij de vorige versie van mijn manuscript had ik 2 proeflezers. Maar dat waren 1 iemand die ik kende, maar waarvan ik wel zeker wist dat ze heel kritisch zou kijken. Dat ze niet zou zeggen van, oh ja, mooi Emmy, want ik vind jou zo aardig. En 1 iemand die ik niet kende en die ook wel een talige opleiding had gedaan. Maar goed, daarna is het bij de uitgever terechtgekomen en die had ook feedback gegeven. En toen is het hele boek veranderd. Dus daarna heb ik 4 nieuwe proeflezers gedaan en gevraagd.
Hoe vind je die voor onze luisteraars?
Hoe vind ik wie?
Hoe vind jij je proeflezers? Zet je gewoon een oproepje ergens? Of?
Ja, ik heb een oproepje gedaan op Instagram. En er waren heel veel aanmeldingen en ik wilde er niet te veel. Dus ik had er 3 gekozen. En toen heb ik nog 1 iemand gevraagd die ook uit Groningen komt. Omdat ik dacht, van ik vind het wel fijn als iemand die Groningen kent, er ook iets van vindt.
Ja, slim.
En ik heb wel heel erg gekeken naar, hebben ze het al vaker gedaan? Het zijn vaak ook wel mensen die op... Instagram ook wel veel recensies plaatsen. Dus daar kan je ook al wel een beetje aan zien van hoe ze dat doen. En ik was er wel heel blij mee. Ik vond dat ze het allemaal wel heel zorgvuldig en uitgebreid hadden gedaan. Er was eigenlijk niemand die zei, nou mooi boek en ik heb me er een paar uur mee vermaakt. Ze hadden allemaal wel echt inhoudelijke opmerkingen.
Ja.
Dus dat was heel fijn. En ik heb met de uitgever die mijn manuscript heeft gelezen ook wel geluk gehad. Want daar heb ik ook 2 keer heel uitgebreid feedback gekregen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook niet wat heel vaak gebeurt. Zeker niet als je het ongevraagd naar een uitgever stuurt.
Nee, dat is zeker waar.
En dat is ook weer een andere soort feedback. Omdat zij... de eerste keer was het heel inhoudelijk op het verhaal. De tweede keer was het ook vooral op hoe groot is de kans dat wij dit goed kunnen verkopen.
Ja.
Daar moet je ook weer over nadenken wat je daarmee wil of wat je daarmee kan.
Ja, goed punt. Want de roman die ik nu aan het schrijven ben, die heeft van verschillende uitgevers... ik heb nog nooit te horen gekregen, het is niet goed genoeg. Maar ik heb wel een paar keer te horen gekregen, we willen liever dat je er een thriller van maakt. En dat is het niet. En dat vertik ik ook gewoon. Ja, denk ik. Ja. En dat doen ze, dat willen ze omdat thrillers verkopen. Die zijn heel populair. Ja. En mijn boek is gewoon geen thriller. Mijn boek is een roman, maar grappig genoeg niet een huiswerkroman waar niet doorheen te komen is. Maar een heel toegankelijk roman die nou juist dat, ja maar romans verkopen niet idee... ongedaan zou kunnen maken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Over feedback... ik wou nog aanhaken op iets wat je eerder zei. Ja, ook als een proeflezer helemaal geen ervaring heeft, vind ik het dus ook super leerzaam. Omdat ze dan, juist als ze nooit lezen, ik vind het heel interessant om te horen wat ze er dan uithalen. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Mijn vader die las trouwens wel heel erg veel. Maar ik denk niet, toen ik begon met schrijven, niet van mij. Want er was gewoon nog niet zoveel. En toen had ik een verhaal geschreven vanuit het perspectief van een man. En die droeg ook een stropdas. En die deed allerlei mannelijke dingen. En op een gegeven moment vroeg mijn vader mij... Waarom draag jij hier een stropdas? Want het was in de ik-perspectief geschreven. En dat vond ik dus heel leerzaam. Omdat het... Omdat ik daar zo niet over nagedacht had dat iemand het ook zou kunnen opvatten alsof ik, Kim, die ik zou zijn. En, en dus ook de soort van de allerbanaalste dingen waar je als schrijver niet over nadenkt, die wil ik juist horen, omdat ik daar overheen kijk. Dus als ik proeflezers zou zoeken, dan zou ik er zeker een aantal zoeken die dat ook heel leuk vinden en eerder hebben gedaan. Maar misschien ook wel eentje die dat juist nog nooit heeft gedaan. Omdat er ook weer heel verhelderende dingen uitkomen eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja, ik was een beetje bang dat ik dan zo'n reactie zou krijgen van... Ja, was een mooi boek.
Ja, maar is dat het ergste wat je kan overkomen? Ik bedoel, dan alsnog weet je dan van... Nou ja, dat is dan de mogelijke... Misschien heb ik dan iemand aan het lezen geholpen die hiervoor nooit las. Dus ja.
Ja, is ook zo. Ja.
Je hebt er misschien inhoudelijk niet zoveel aan, maar het is in ieder geval niet een... Nou, ik kwam er niet doorheen en ik snapte er niks van. Weet je, dat zou ik erg vinden.
Ja. Ja, dat is ook waar, ja. Ja. Hey, en dan terug even, want jij zei net, hè, de boek wat jij aan het schrijven bent, dat wilden uitgevers graag dat je daar een thriller van maakt. Ik kreeg bijvoorbeeld de feedback dat de boeken die een heel sterk liefdesverhaal, dus ik denk een beetje de feel-good boeken, dat die goed verkopen...
Ja.
Historische boeken is het fijn als het over een persoon gaat die echt bestaan heeft.
Ja.
Nou komt in mijn manuscript wel voor, maar dat is niet het hoofdpersoon, de hoofdpersoon. Dus dat was een reden. Of het moet een hele duidelijke link met de actualiteit hebben.
Ja.
Dat zijn dan dingen waar ze bij de uitgeverij naar kijken. Van, ja, kunnen we dit uitgeven? Gaan we hier heel veel boeken van verkopen?
Ja. En dat vind ik, hoe zeg ik dat netjes? Ik vind dat heel frustrerend, omdat heel veel uitgevers zijn geen lezers, maar marketeers. En die denken heel erg in, een beetje conservatief in, hoe hebben we het altijd gedaan? Zo van, nou ja, dit is nou eenmaal altijd goed verkocht en daar willen we niet van afwijken. Dus het hele idee van mijn roman is toegankelijk en het leest lekker, maar het is absoluut geen feel-good, want het gaat eigenlijk puur om de ontwikkeling van de hoofdpersoon. Ja, dan slaat hun hoofd op hol, dat kan niet, want in welk hokje moeten we het plaatsen? En dus kun je er geen thriller van maken. En daar heb ik dan dus nee op gezegd, waardoor het hele proces van die vinden van die uitgever wel iets langer duurt dan ik zou willen. Maar goed, ik ben er dan heel koppig in, van ja, dit is nou juist zo'n boek wat... Dat eeuwenoude tradities een beetje kan doorbreken. Maar goed, ja, ze denken heel erg van wat verkoopt er en wat verkoopt er niet. Zonder dat ze heel erg bezig zijn met, is het een mooi verhaal en willen we hier iets mee?
Ja. En ik denk ook dat het wel belangrijk is om je te realiseren als je zo'n afwijzing krijgt van een uitgever. Dat dus inderdaad niet betekent dat je boek niet goed is. Of dat je niet goed schrijft. Of het is meer dat zij denken dat ze het niet in de markt kunnen zetten zoals ze dat.
Het is ook heel erg een momentopname, want je kunt een boek inleveren wat helemaal prachtig is, maar ze hebben net een ander boek dat ook op die locatie afspeelt, ik noem maar wat. En, dus het heeft eigenlijk bijna nooit te maken met hoe slecht de schrijver je bent. Maar goed, daar krijg je ook geen feedback bij, dus laten we het een andere keer over uitgevers hebben. We kunnen vast ook, raken we ook niet over uitgepraat. Want qua feedback geven, je hebt natuurlijk ook nog de ongevraagde feedback. Wat vind je daarvan? Ja. Stel je plaatst niet zo heel vaak kleine stukjes uit je boek op Instagram of zo, toch?
Nee, heb ik in het begin wel eens gedaan. Maar ja, toen veranderde ik zo vaak weer iets aan het boek dat ik dacht, ja, dat is ook een beetje stom. Want dan klopt het straks niet meer. Nee, dus dat doe ik eigenlijk niet. Nee, maar ik had wel toen natuurlijk mijn korte verhalen...
Ja.
Geplaatst in 2022.
En komen er wel eens dan reactie op van ik zou deze zin omgooien of
Nee, nooit zo. Nee, het was meer altijd van ik heb genoten van je verhaal. En ik heb natuurlijk een keer een verhaal over mijn overgrootvader geschreven. Nou, daar kwam heel veel reactie op. Maar ja. van allemaal familieleden en zo die dat heel tof vonden. Nee, ik heb eigenlijk nooit daar inhoudelijke feedback op gehad in de zin van ik had het anders gedaan.
Ja. Nou, ik heb mezelf, met mezelf afgesproken dat ik eigenlijk nooit ongevraagd feedback wil geven. Dat komt ook voort omdat ik als kind dan hakkelde en over mijn woorden viel als ik een verhaal wilde vertellen en mijn moeder me onderbrak om mijn woorden te verbeteren. Dat ik dat heel vervelend vond, omdat ik dan me niet gehoord voelde. En ik denk ook dat als iemand een stukje post op Instagram en ze vragen eronder in de bijschrift van wat vinden jullie ervan? Of dan kan ik best wel feedback geven. Maar ik heb mezelf echt voorgenomen om dat niet meer ongevraagd te doen. Ik heb pas een uitzondering gemaakt. Iemand die had een nieuw account op Instagram. Een schrijversaccount voor gedichten en korte verhalen. En die had een dt-fout in de profieltekst gemaakt.
Oh ja.
En toen dacht ik, ja. En er was zelfs ook nog iemand die zichzelf als redacteur ook op Instagram. Dus redacteur die ook zelf gedichten schreef. En toen heb ik wel even een privéberichtje gezegd. Er staat wel een dt-fout in. En dat komt dan misschien wel bedweterig over. Maar dan heeft toch mijn... Ja, dan vind ik het toch het idee dat zo iemand dan misschien mogelijke klanten verliest of volgers verliest. Dat vind ik dan toch doorslaggevend erin. En in de meeste gevallen staan mensen er ook al voor open om dan even te horen van... Oh ja, stom, foutje erin.
Daar zou ik ook wel heel blij mee zijn. Want soms mis je dat zelf gewoon even omdat je op zoveel andere dingen let. En dan is het juist heel fijn. Dat is net als dat je... Dat ik het altijd fijn vind als er iets in mijn gezicht is of zo. Wat ik zelf niet zie en waarvan iemand denkt... Je kunt ook kijken en niks zeggen. Maar dan heb ik toch liever dat iemand het gewoon even zegt.
Ja, dat je de hele dag met zo'n stuk spinazie op je tand rondloopt.
Ja,
nee, in de meeste gevallen reageren mensen ook wel aardig. Ik breng het ook wel aardig. Ik zeg ook niet van je doet het verkeerd. Maar ik begin ook altijd met even een ongevraagde tip. En meestal reageren ze ook wel leuk. Ik merk... Zelf ook, dat ik, zowel bij mijn schrijfcoachpagina, dan als ik dan een tip geef, dat er zijn er een aantal volgers die vinden het heel erg fijn om te zeggen, ik ben het er niet mee eens, ik doe het op een andere manier. Denk ik, prima. Dat moet je vooral zelf weten. Maar ook op mijn eigen schrijfstukjes, dat het toch ook wel soms mensen, en dat is echt altijd goed bedoeld, maar toch soms zeggen hoe het dan beter zou kunnen. Ik weet dat nooit zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. En soms dat ze het ook verbeteren. En dat ik denk, maar dat maakt het eigenlijk juist slechter in mijn ogen. Maar ik vind dat heel intrigerend. Vooral mensen dan de behoefte voelen om, als er niet specifiek om gevraagd wordt, om dan een soort verbetersuggestie te geven.
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik lees jouw 6-woorden verhalen ook altijd graag. En soms vind ik ze hilarisch en soms vind ik ze mooi. En soms denk ik, ik weet even niet wat je hier bedoelt. Maar dan ga ik dat niet zeggen of zo. Dan denk ik dat en denk volgende keer weer beter of zo. Ik heb dan niet de neiging om tegen jou te zeggen, maar als je het nou zo had gedaan, dan had ik het misschien wel begrepen.
Nee, maar als je zou zeggen, ik snap deze niet hoe bedoel je dit? Dat vind ik natuurlijk wat anders dan meteen met je verbetersuggestie komen. Toch?
Ja.
Ik had pas ook een kort verhaaltje. En die ga ik heel even oplezen, want hij is ook echt kort. Het is dus een kort verhaal van mij. Ronald had graag een romantisch gedicht geschreven waarin hij Angela de liefde zou verklaren. Maar hij kon geen woord vinden dat rijmde op beffen. En toen kreeg ik dus 20 reacties met suggesties over wat ruimt op dat woord. En dan denk ik, bedankt.
Dat mensen met je meedenken.
Ja, dan denk ik, Ronald is gewoon fictief. En maar toch heel lief. En ik zal ook nooit zeggen waar bemoei je mee of zo. Want ik weet dat het echt voorkomt uit onze gedeelde liefde voor de taal. En dat mensen alleen maar... helemaal in het verhaal zitten blijkbaar. En daardoor willen helpen. Maar ik probeer het zelf niet te doen. Omdat ik ook absoluut niet mensen het gevoel wil geven dat ik denk dat ik beter ben. Of dat ze het verkeerd hebben gedaan. Of dat ze... Het blijft een lastige, vind ik.
Ja, maar ik vind het ook wel dat lastig soms om gevraagd feedback te geven. Want dat doen we dus wel in de schrijfclub. We sturen soms teksten rond van onszelf en dan geeft de ander daar feedback op. En dan, dan schrijf ik het er altijd bij als ik het voorbereid. En dan denk ik altijd, ja, maar als ik het dan straks zeg, dan kleed ik het nog wel een beetje in en zo. En dan nog wat voorzichtiger en dan nog wat uitleggeriger, zodat het misschien niet heel lelijk overkomt of zo.
En dat inkleden, dat bedoel je echt omdat je bang bent dat ze misschien, dat je ze kwetst of zo? Of wat is de reden dat je het dan nog wil inpakken?
Nou, het is misschien niet helemaal, want ik zeg wel wat ik wil zeggen, maar er komt altijd zo'n zinnetje voor van, ja, je moet maar kijken wat je ermee doet hoor. Maar ik dacht, zoiets heb ik dan toch altijd de neiging om voor te zeggen.
Ja. Nou ja, het kan ook geen kwaad om erbij aan te geven, dit is mijn mening, dit is niet een feit. Ja. Want ik probeer dat ook altijd, als ik dan als ik een tekst aan het redigeren ben en ik zie een mogelijkheid om het beter te doen, dan zeg ik meestal zoiets als, ik zou zoiets doen. Weet je? En om het niet voor te kouwen, maar meer van, dit is mijn smaak. Want dat is ook de conclusie die ik aan het eind wilde geven. Met alle feedback die je krijgt, of die nou, ik weet niet of we aan het einde zijn trouwens, maar ik kan deze tip nu alvast meegeven. Ja. Dat wat voor feedback je ook krijgt, of het nou onderbouwd is of niet, of positief of negatief, dat je echt altijd moet onthouden, dit is de mening van iemand anders, en jij hebt de vrijheid om, en het recht om ermee te doen wat jij wil. Dus je kunt altijd zeggen, ja, leuk voor je dat jij dat vindt, ik vind het niet, ik laat het zo staan zoals ik wil. Dus zelfs van een professionele redacteur, als jij denkt, nou, nee. Gewoon niet mee eens. Ik vind dit, ik word met DT mooi. Dan laat je dat staan. Nee, in dat geval zou ik het dan weer niet doen. Maar als het echt gaat om om een suggestie om de tekst te verbeteren, blijf ook vooral voelen wat je zelf het mooist vindt en waarom je dat vindt. En zie die feedback gewoon als een andere optie om het verhaal te kunnen vertellen, maar niet dat het ene per se beter is dan het andere.
Nee. Nee, precies. Dat denk ik ook. Dat is ook wat ik net bedoelde met, dan heb je er in ieder geval wel heel goed over nagedacht. Het is altijd wel een aanleiding om er zelf nog eens goed naar te kijken. En dan kan je aan het eind ook, als je denkt van nu is het klaar, dan kan je er ook helemaal achter staan. En dan kan je bij alles, stel je komt dan met een redacteur van een uitgever in gesprek en die zegt, goh, waarom heb je nou hiervoor gekozen? Dan kan je dat ook uitleggen.
Ja,
precies. Waarom je dat doet.
Ja, dus eigenlijk kun je door feedback van anderen leer je ook beter te onderbouwen waarom jij jouw keuzes hebt gemaakt. Dat is een beetje.
Ja, het zet je ertoe om daarover na te denken. Ja, want mijn ervaring is dan, ik schrijf dan gewoon maar een eind weg, zeg maar, als ik begin. En dan schrijf ik dat zelf nog wel een paar keer. Maar dat is niet elk woord of elke zin is in het begin helemaal uitgedacht of heel bewust gekozen. En dat doe je wel in elke herschrijfronde, doe je weer dingen heel bewust, maar je ontkomt er niet aan dat er ook dingen tussendoor glippen. En ja, als je die dan van een proeflezer of van iemand anders die daar nog naar kijkt, terugkrijgt van, hey, waarom kies je hiervoor? Dan heb je uiteindelijk alles bijna heel bewust gekozen.
Ja. Dus allemaal flink maar om feedback vragen.
Ja, nou ja, ik denk dat dat nooit kwaad kan. Je moet wel zorgen dat je het niet aan de hele wereld gaat vragen, want dan wordt het wel heel ingewikkeld.
Nee, daar hebben we toch allemaal geen tijd voor?
Nee, zeker niet. Hey, maar had jij nou ook nog een leuk woord of zo, Kim? Want we hebben het niet heel erg voor besproken, maar jij hebt mij wel een beetje, hoe noem je dat, lekker gemaakt met dat je nog een mooi woord hebt. Dus die wil ik nu wel graag even weten ook.
Ja, ik verzin graag zelf woorden. En hoop ik natuurlijk dat die door andere mensen worden opgepikt. Ja, over dat ongevraagde feedback. Of je dat nou krijgt of ontvangt. Het wordt ook wel eens mansplaining genoemd. Maar ik vind dat niet helemaal de lading dekken. Want er zijn ook genoeg vrouwen die dat doen. Dus ik noem dat forceplaining. Dus van force, van forceren. En dan explaining dan samen. Ah. Forceplaining. In plaats van mansplaining.
Maar dan moet je er dus nu eigenlijk nog een Nederlands woord voor verzinnen, hè?
Ja, ja. Dat klopt.
Voor Engelse woorden.
Ja, ik heb inmiddels een hele lijst met woorden. Bijvoorbeeld deadline, vind ik ook zo'n woord. Ik heb een hele lijst van Engelse woorden waarvan ik nog een Nederlands woord wil zoeken. Maar ik wilde in ieder geval even het seksistische uit mansplaining halen. Dus die hebben we alvast.
Ja, precies.
En, en ik kom wel weer bij je terug als ik dan weer een Nederlandse term heb. Of misschien weet iemand anders wel een goede term ervoor. Sta ik ook voor open. Dus een soort feedback die je gewoon mag geven.
Feedback is ook Engels. Kunnen we daar ook niet iets...
Oh shit, is ook Engels. Oh. Ja.
Kan weer op je lijstje.
Ja, ik schrijf hem erbij. Oké.
Nou, we horen het graag mensen. Als jullie voor al die Engelse termen die in de Nederlandse taal sluipen mooie Nederlandse alternatieven hebben, dan laat het ons vooral weten.
Yes.
Oké, dan laten we het voor deze aflevering hierbij. En dan zeg ik tot volgende week.
Tot volgende week.
Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via petjeaf.com/schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden.
Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. @Kim_Linsen_auteur en @Emmy de Vries.